In een indelingje van hoofdstuk 3 van 1 Korinthe. En daaronder heb ik iets gezet over de Hebreeuwse letter kaf. En daar ga ik straks nog wel iets meer over zeggen. Maar eerst wil ik graag onze wandeling even voortzetten door 1 Korinthe 3. Daar was dus, laten we zeggen, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, daar is verdeeldheid. Aan de andere kant wil ik wel daarbij benadrukken, en dat doet de apostel Paulus ook in deze eerste Korinthebrief, dat als er verdeeldheid is, we ons wel bewust moeten zijn dat het lichaam van Christus één is. Dat is wat Efeze 4 zegt, hè? Er is één lichaam en één geest. En Paulus die roept ons dan ook op om ons te beijveren de eenheid van de geest te bewaren. Dat wil zeggen, die eenheid van de geest hoeven wij niet te maken. Kijk, alle pogingen die gedaan worden binnen de christelijke wereld om tot eenheid te komen, dat is het paard achter de wagen spannen. Want het lichaam van Christus, dus alle werkelijke gelovigen in Christus, is een eenheid. Daar hoeft niks meer aan te gebeuren. Dat is al een eenheid. Als men dan vervolgens bezig is te komen tot een eenheid, dus dat kan zich uiten in kerken zich gaan samenvoegen of toenadering tot elkaar zoeken. Ik noem maar bijvoorbeeld de christelijk gereformeerde kerk die toenadering zoekt tot de Nederlands gereformeerde kerk of tot de gereformeerde kerk vrijgemaakt. De PKN, die een samenvoeging is van een aantal protestantse kerken in Nederland, hè, die op 1 mei tot stand is gekomen. 1 mei, hou die datum maar even in herinnering. Ga maar eens nadenken over 1 mei. Maar die is op 1 mei tot stand gekomen. Dat is allemaal pogingen om te komen tot eenheid in de organisatie. En de gemeente, het lichaam van Christus, is geen organisatie, maar het is een organisme. Dat is een levende eenheid. Paulus gebruikt natuurlijk niet voor niets, door God geïnspireerd, het beeld van een menselijk lichaam om die eenheid te karakteriseren. Zouden wij dan kunnen zeggen dat het lichaam van Christus verdeeld is? Hoezo? Ligt er dan een hand af of zo? Of ligt er dan een arm af of zo? Nee hoor. Het lichaam van Christus is een eenheid. Ieder lid van het lichaam van Christus is ingevoegd in dat lichaam en dat is nu, vandaag aan de dag, een eenheid. Dus die eenheid hoeven wij niet te bewerken, dat zegt Paulus dan ook niet. Hij zegt, er is een eenheid van de geest en laten wij ons beijveren om die te bewaren. En in zowel het Grieks als het Hebreeuwse woord voor bewaren zit ook bewaken. In het Hebreeuws is dat shamar en in het Grieks is dat phylasso. En er zit allebei in bewaren zowel als bewaken. Dus dat is, die notitie zit daar gewoon in. Adam, wat moest Adam doen? Die moest de hof die de Heere geplant had bewaren. En dat niet alleen, maar ook bewaken. En dat duidt erop dat er buiten die hof kennelijk iets was wat niet zo erg in de haak was. Want hij moest ook bewaken. Dus het was een hele belangrijke taak die Adam had, in feite. Dus, dat even. Maar, dus die eenheid van het lichaam van Christus, die is er. Dus als we praten over verdeeldheid, dan is het alleen maar verdeeldheid in de organisatie. De verdeeldheid kan er alleen maar in organisatie zijn. Die kan er nooit in het lichaam van Christus zijn. Kijk, als je zegt van ja, je hebt zoveel richtingen gereformeerd, je hebt zoveel richtingen baptist, je hebt zoveel richtingen pinkster. En de katholieken kunnen er ook wat van, tenminste iets minder, maar goed. Dan heb je oud-katholiek en modern-katholiek en de zoveelste meibeweging, weet ik veel. Dus dan heb je ook allerlei groepjes binnen de katholieke kerk. Kan je zeggen ja, dat die verdeeld is, maar kijk, ook binnen de Rooms-katholieke kerk, ook daar zijn werkelijke gelovigen. Die horen bij het lichaam van Christus. En binnen Pinkster heb je dat, binnen kerken heb je dat. Overal zitten die gelovigen. Maar dat wil nog niet zeggen dat alle kerkmensen ook gelovigen zijn die tot het lichaam van Christus behoren. Die horen misschien wel bij die organisatie, maar dat wil nog niet zeggen dat het echte gelovigen zijn. Dat is nog maar de vraag. Maar die zitten er wel. Dus je vindt overal gelovigen. En die gelovigen zijn allemaal lid van het lichaam van Christus. En dat lichaam van Christus is een eenheid. Dus als er gepraat wordt over verdeeldheid, is het in de organisatie. Dat moet je voor jezelf in je gedachten even goed scheiding tussen maken. Dus een streven om tot eenheid te komen, dan denk ik, ja, hoezo? Hoezo streven tot eenheid komen? Hoezo? Het lichaam van Christus is al een eenheid. En laten we die eenheid dan met elkaar beleven. Die kunnen we beleven met alle gelovigen. Nou, laten we dan fijn met elkaar de schrift open doen en daarover nadenken. Ja, precies. Maar dat zijn dus die gedachten waar we nou vanochtend in de eerste deel over hadden. Dat zijn die geestelijke machten die allerlei gedachten, vreemde gedachten hebben ingebracht. Allerlei tradities naast het woord van God. Daar fulmineerde de Heer Jezus ook tegen de farizeeën en schriftgeleerden. Daar moest hij tegen hun notabene zeggen, tegen de schriftgeleerden, hebben jullie dan niet gelezen dat? Maar hij fulmineerde als ze hun tradities belangrijker vonden dan het woord van God zelf. Jullie hebben door je tradities, zegt hij, het woord van God buiten werking gesteld. Dat jullie zeggen, ja, het is korban. Weet u wel dat voorbeeld uit Marcus? Marcus 7 geloof ik. Maar waar het om gaat is wat de schriften zeggen. Daar kwam, de Heer Jezus zegt ook in Johannes 5 tegen hen, onderzoek de schriften. Want jullie menen daarin een Jonisch leven te hebben. Nou, onderzoek ze dan. Met andere woorden, dat is nogal een aanklacht hoor. Dat zei hij tegen de schriftgeleerden en fariseeën. En dan werd hij fel, dan spaarde hij eigenlijk niemand. Maar het ging hem niet om de mens, maar het ging om die gedachten. De tradities naast de schrift. Want die maakte dat woord van God krachteloos. Dat zei hij tegen ze. Hè? Jullie hebben door je tradities het woord van God krachteloos gemaakt. Daar gaat het om. Maar het woord is levend en krachtig. En daarom wilde hij dat zij dat woord zelf, die tenacht zelf. Ik vind het ook allemaal mooi hoor. De Mishnah en de Talmud enzovoort. Dat is allemaal mooi. Er staan prachtige dingen in. Maar als dat afleidt van de tenacht zelf, dan moet je die Talmud gewoon weggooien. En ik denk dat dat in het Jodendom ook gebeurd is. Ik wil het Jodendom niks verwijten, daar gaat het niet om. Maar als de Talmud en de Mishnah en de Gemara enzovoort, als het afleidt van de Tanach zelf, moet je het weggooien. Dan heb je er niks aan. Maar als het toeleidt naar de schrift, ja, dan wel. He, als het je daar zorgt voor, als het een middel is om naar die schrift toe te komen en je daarin te verdiepen en dan te gaan ontdekken wie Jezus is, ja, dan is het geweldig. En daarom zei de Heer Jezus ook, onderzoek de schriften, want die zijn het die van hem getuigden en ze onderkenden hem niet. Toen hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Terwijl ze wisten dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden, dat wisten ze. Dat konden ze zo tegen Herodes zeggen. Ze konden het zo uit hun hoofd citeren, Micha 5 vers 1, en hij Bethlehem Ephrata enzovoort. Ze wisten dat daar de Messias geboren zou worden. En ze wisten dus dat hij het was. Zo is het wel hoor. Ze wisten dat hij het was. En ze hebben hem bewust overgeleverd aan de handen van de Romeinen. Waarom? Omdat het hun eigen positie ondergroef. En zo ligt het natuurlijk wel. Kijk, als het gaat om die schrift zelf, alles wat afleidt van die schriften zelf, daar was de Heer Jezus fel op. En dat is ook wat we dus om ons heen zien. En dat vind ik vaak zo verdrietig, dat mensen meer geneigd zijn, ook vandaag de dag, om de tradities te volgen dan het woord van God zelf. Want daar gaat het om. Dat is het levende woord. Daar zit het leven in. En als de traditie daarvan afleidt, weg met die traditie. Ik heb het ooit professor Graafland horen zeggen, dat de kerken zouden dat is dus uit eigen kring, hè, citeer ik nu. Professor Graafland, die zei, de kerken zouden hun eigen belijdenisgeschrift eens moeten toetsen aan de schrift zelf. Maar hij was u weet dat een profeet in eigen kring niet wordt geëerd, hè? Hij werd dan ook niet, dat werd hem niet altijd in dank afgenomen dat hij dat zei. Maar hij zei het natuurlijk wel na ernstige bestudering van wat er werkelijk staat en ontdekte dat de belijdenis van de schriften van het belijdenisschrift van de kerk heel vaak niet stroken met wat er werkelijk staat. En dat, ja, dan gaat het ten koste van de kracht van het woord. En daar zijn we hier mee bezig. En alle waarachtige gelovigen, die kunnen elkaar vinden rondom Gods woord. Maar dan wel graag eerlijk alsjeblieft. Eerlijk vanuit wat er staat. En dan kunnen we met elkaar van harte broeder zijn. En dan maakt het niet uit in welke geloofskring iemand zit. Dat is voor mij ook helemaal niet belangrijk. Voor mij is het belangrijk van, kunnen we samen de schrift delen? Ja? Nou, geweldig, heerlijk. Dan gaan we samen de schrift delen. En gaan we daar blij over worden samen. Ja, toch? Daar gaat het toch om? Nou, maar wat je dus ziet is dat mensen andere mensen graag navolgen. Maar wat zegt Paulus dan hier in 1 Korinthe 3? Want wanneer de een zegt, ik ben van de Paulus en de ander, ik van Apollos, zijt ge dan niet onveranderde mensen? Wat is dan Paulus? Of wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Zijn dat heersers, leiders die wij moeten volgen? U zou eens moeten nazoeken het begrip leider en leiderschap bij Paulus. Moet u eens nazoeken. Heeft u een Duitse of Engelse concordante Bijbel? Zoek het maar na. Ago in het Grieks. En alle vormen die erbij horen. Moet u maar eens nazoeken. Of het begrip leider en leiderschap, hoe dat bij de brieven van Paulus zit. Wat is Paulus? Hij zegt niet leiders, hij zegt dienaren. Kijk, daar gaat het om. Paulus en Apollos waren alleen maar dienaren ten dienste van de gelovigen. En hoe ze dan spraken. Kijk, de Corinthiërs hadden kritiek zelfs op de manier waarop Paulus sprak. Misschien, ja, het zal altijd wel te lang geweest zijn, ja. Want hij strekte zijn reden uit tot middernacht. En toen viel Uitigus uit het raam, hè, vanuit de derde verdieping. En Paulus kon hem toen in een tijd van handelingen opwekken uit de dood. Hè. Maar Paulus ging gewoon door tot het middernacht was, maakte niet uit. Toch de tijd, een zaaltje gehuurd, klaar. Weinig organisatie nodig. Nou, dienaren door wie gij tot geloof gekomen zijt, en wel zoals de Heere dit aan een ieder geschonken heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom, hè? God geeft de groei. Dat is de landbouwer. Kijk, de landbouwer kan plantjes in de grond zetten en die kan er water op gieten. Maar ja, als God de groei niet geeft. Kijk, en in feite, dat is heel mooi, we leven nu niet meer in een agrarische samenleving. Hè? Daar leefden we vroeger wel in, hier in Nederland. Maar eigenlijk is die hele landbouw een gebed tot God. Heb je wel zo over nagedacht? Je zet je plantje, je begiet het. Nou ja, je bent volledig van afhankelijk of God het laat groeien. En als God het niet doet. Ja. Dus dat is eigenlijk een vorm van gebed. Hè? Daarom, nog wie plant, nog wie begiet betekent iets. Maar God die de wasdom geeft. Hè? God die de groei geeft. Dus daarmee cijfert Paulus zich hier zichzelf weg. Hè? Hij zegt alleen maar, God is iets. Als het nou werkelijk gaat over iets betekenis heeft, en sorry voor het woord iets dan, maar God geeft de groei. Dus waar gaat het om? Het gaat om God. Het gaat niet om Paulus, het gaat niet om Apollos, ook al hebben die dan iets mogen doen als dienaren, maar het gaat om God. En daarmee zegt hij natuurlijk wel tegen de Corinthiërs van, waar ben je nou mee bezig? Je bent bezig eerder een mens te volgen dan God. Wie plant en wie begiet staan gelijk, alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Dat is een zaak van de Heer. De Heer geeft ons een stuk dienstbetoon te doen. Hij geeft ons de kracht om dat dienstbetoon te kunnen vervullen. En aan het eind van de rit, als we bij de Berma zijn, krijgen we loon. Maar dan zullen we toch alleen maar erkennen, Heer, dank u wel, want u heeft mij de kracht gegeven. Maar we zullen ook nog eens een keer beloond worden voor het werk wat we hebben gedaan en waarvoor hij de kracht gaf. Dat is eigenlijk heel wonderlijk, hè? Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker. En nou verlaat Paulus het beeld van de landbouw en gaat hij over tot het beeld van een gebouw. Gods bouwwerk zijt gij. En dan zegt hij, naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester, hier staat het woord architect, het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Dus de apostel heeft het fundament mogen leggen. Apostelen en profeten, hè, zegt de Efezebrief. Het fundament van de apostelen en profeten. Maar dat is de Heer zelf. De Heer zelf is het fundament. En wij bouwen op en uit hem. De zoon is de bouwer, hè? Weet u nog? De zoon is de bouwer. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente? Hè, dus het werkelijke evangelie, zoals de apostel dat mocht brengen. Hè, goud, erkennen dat God echt God is, de godheid van God, zilver, verzoening, verlossing. En kostbare stenen, hè, het is allemaal zijn werk, hij bouwt. Of daartegenover hout, hooi of stro. Daar kan je natuurlijk allerlei dingen bij. Hè. Het gaat dan ook om misschien om een stukje gezindheid. En met elementen die vreemd zijn aan het evangelie naar Paulus. Ieders werk zal aan het licht komen. Dus ook al heeft iemand Jezus Christus gebracht en vervolgens helemaal niet gebouwd met het evangelie vanuit de brieven van Paulus. Die zal natuurlijk ook bij de Bema komen. Alleen daar zal ieders werk, zegt Paulus, aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. Dat is natuurlijk een beeld, hè, dat vuur. Dat is een beeld van gericht. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Dat wil zeggen, hij raakt dus die werken kwijt. Hè? Dus hij raakt dingen kwijt. Schade lijden. Doch hij zelf zal gered worden. Echter of maar als door vuur. Dus dat louterende, hè, dat louteringsproces wat daar bij de Bema plaatsvindt, dat zal er dus toe leiden dat alles wat niet bouwt en wat niet gebouwd heeft, dat zal daar verbranden. Dat is natuurlijk ook beeldspraak, hè, dat verbranden is natuurlijk ook niet letterlijk, maar dat zal daar weggedaan worden door de Heer. Omdat dat ons mogelijk ook in de weg zou kunnen staan, want daar is de Bema ook voor bedoeld, om alles wat er onderling nog zou kunnen spelen tussen gemeenteleden, om dat ook weg te doen. En dat zou je misschien ook onder dat hout, hooi en stro kunnen samenvatten. Maar dat zal allemaal weggedaan worden opdat die gemeente, gelouterd, daar die plaats te midden van de hemelingen kan gaan innemen en de wijsheid van God kan gaan verkondigen. Weten jullie niet, zegt de apostel, dat jullie Gods tempel zijn? Dus hier vergelijkt, hè, het is een beeld natuurlijk ook, van een huis waar God woont. Hè, de tempel is een huis waar God woont. Weten jullie niet dat jullie, dus collectief, Gods tempel zijn en dat de Geest Gods in jullie woont? En daarmee duidt de apostel natuurlijk ook op de eenheid. Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden, want de tempel Gods, en dat zijn jullie, is heilig. Dus een ieder die op een of andere manier met verkeerde materialen bouwt, laat ik het zo maar zeggen, betekent een stukje schending van die tempel van God, waar de gemeente is, hè, dus waar God woont. En dat God zal hem schenden, heeft dan natuurlijk te maken met het feit dat die werken, die dingen, hout, hooi en stro, dat die verbranden. Dus dan raak je die dingen kwijt. Laat niemand zichzelf misleiden, zegt de apostel. En indien iemand onder jullie meent wijs te zijn in deze tijd, hij wordt dwaas om wijs te worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. En dat is ook, wijsheid is ook dus nodig bij hoe je bouwt binnen de gemeente, hoe je bouwt binnen het lichaam van Christus, daar is wijsheid natuurlijk voor nodig. Paulus die zegt ook in vers 10, hebben we net gelezen, dat hij als een kundig bouwmeester, dus daar was ook wijsheid voor nodig. Denk nog even terug aan de bouw van de tabernakel, dan kun je daarmee vergelijken. Mozes en Bezaleel en Aholiab bijvoorbeeld. In die lijn moet je ook natuurlijk zien wat de apostel Paulus deed. En verder ieder ander die op een of andere manier bouwt binnen de gemeente. Dat het moet gebeuren met wijsheid. Daar is wijsheid voor nodig om dat op een juiste wijze te doen. En wat je dan nog alles ziet. Ik heb er net even wat gezegd over het verschil tussen organisatie en organisme. Wat je nog alles ziet is dat mensen dan, wat ik dan altijd zeg, een werelds standpunt innemen en vervolgens dat op de gemeente gaan toepassen. In de organisatie bedoel ik dan. Dan gaan mensen dus bedrijfsmodellen toepassen op een gemeente of op een plaatselijke gemeente. En wat doe je dan? Dan ga je dus eigenlijk een werelds iets, dus een model van hoe het in het bedrijfsleven toe gaat, ga je dus leggen op een plaatselijke gemeente. Dat gebeurt. En vervolgens moeten dan leiders van plaatselijke gemeentes, of voor mij apart kerken, dat maakt niet zoveel uit, die krijgen dan cursussen in goed leiderschap. En dat worden dan een aantal woorden veranderd, maar dat blijken dan gewoon cursussen, managementcursussen te zijn uit het bedrijfsleven. Er worden wat woorden in veranderd om het dan toepasbaar te maken op gemeente of kerk. En zo wordt dan de goede leider gevormd. Maar dan zeg ik, ja, maar waar ben je dan mee bezig? Dan ben je dus bezig met wereldse wijsheid toe te passen op de gemeente. En dat kan niet. Dan ben je dus niet wijs bezig. Maar dan ben je bezig te denken vanuit het wereldse denken, en dan ga je dan dus toepassen op de gemeente. Ja, maar dat kan niet. Want de gemeente is geen bedrijf, maar de gemeente is een organisme, een levend organisme van levende gelovigen. En dat is een belangrijk punt, want wat je dan dus vervolgens ziet gebeuren, dat de gemeente dan, hè, gemeente of kerken dan op een soort bedrijfsmatige manier worden geleid. En als er dan wordt vergaderd, nou, dan ontstaan er in die vergaderingen, want dan gaat het dan meestal in die vergaderingen over de organisatie. Daar ontstaan de grootste ruzies. Tussen broeders die dan in dezelfde kerkenraad of broederraad zitten. Ik zal er verder niet te diep op ingaan. Maar het zal u gedacht zijn, hoor. Maar dat is, kijk, dat is precies wat in de wereld gebeurt, hè. Kijk, ik ben ooit lid geweest van een, ik zal een voorbeeld noemen uit de wereld dan, hè. Ik ben lid geweest van een schaakvereniging ooit. En dan hadden we elke maandagavond, dus trouwens nog steeds geloof ik op maandag. Maar op elke maandagavond was er clubavond en er werd er geschaakt, want het gaat natuurlijk om het spelletje. Dus ben je verenigd om dat schaakspel. Nou, dan is er niks aan de hand. Iedereen is druk aan het schaken. En je gaat bij elkaars partijen kijken, elkaars stellingen bekijken, hoe de ander ervoor staat enzovoort. En of het spannend is of niet en dat soort dingen. Nou, dus een schaakvereniging. Totdat je een keer gevraagd wordt om in bestuur te komen. En ik zei in mijn onschuld ja. En toen maakte ik een bestuursvergadering mee. Jongens, jongens, jongens. Oh. Weet je wat nou het verschil is? Dan gaat het niet meer om het spelletje, maar dan gaat het om mensen die een bestuursfunctie hebben. En dan is er onderling ruzie, hoor. Jonge, 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 jonge. En op maandagavond is het allemaal pais en vree. Dan gaat het om het spelletje, want iedereen is dan geconcentreerd op dat spelletje. Maar zodra het om het bestuur gaat, haantjesgedrag. Ho, ho, ho. De hoogste haan, iedereen wil de hoogste haan zijn. En zo gaat het vaak. Maar zo gaat het helaas dus onder gelovigen ook. Hè? Ik begrijp de illustratie wel. Hè? Kijk, zodra we bij elkaar zijn en het gaat hierom. En met elkaar de Heer loven en prijzen enzovoort. En bezig zijn ze allemaal pijs en vree. En dan gaan we met elkaar zitten vergaderen en eens knokken. Dat gebeurt ook onder gelovigen. Dat is nou eenmaal zo. En dat is vreselijk. Hè? We kennen natuurlijk de trieste geschiedenis van alle kerkscheuringen. Nou, kerkscheuring is eigenlijk altijd dat er twee of wat meer eigenwijze hoofden zijn en die blijven verschrikkelijk eigenwijs tegenover elkaar staan. Ja, dat leidt dan tot een scheuring. Hè? Nou, niets menselijk is ons als gelovigen kennelijk vreemd. Maar dat gaat dus om die wijsheid van de wereld en dan kun je dus afvragen of het nou wijs is om bedrijfsmodellen te gaan toepassen op de gemeente die het lichaam van Christus is. Nou, dus daarom, kijk, de apostel Paulus zegt dan, indien iemand onder jullie meent wijs te zijn in deze tijd, hij wordt dwaas om wijs te worden. Want kijk, als jij bij de wereld te raden gaat in managementcursussen, ze zeggen, joh, dan moet je zo regelen. En als je dan vergadert, dan pas je die en die en die techniek toe en dan kan jij het hele zaakje naar je hand zetten. Zo gaat dat. En zo gaat het in gemeentevergaderingen van gelovigen gaat het ook zo. Gaat in bedrijven zo, maar in gemeentevergaderingen van gelovigen gaat het ook zo. Echt hoor, ga maar na. Stap maar ergens een evangelische gemeente binnen en ga het maar uitzoeken en je komt dat tegen hoor. En je komt dan ook de bazen tegen die er rondlopen, hè? Want er is dan eentje, vaak de grote baas, en die regelt de hele tent. Nou, daar geloof ik niks van. Ik geloof maar dat er eentje echt de grote is, en dat is de Heer zelf. Die is het hoofd van het lichaam. Er is één hoofd. En voor de rest zijn we allemaal leden. En Paulus zegt het hier ook toch ook. Of het nou Paulus zelf is, of het is Apollos, of het is Kefas, zijn allemaal dienaren. Die staan dus ten dienste van. Die zijn dus niet uit op de voorste, de eerste willen zijn, of die zijn niet uit op leiderschap, maar die zijn uit op dienaarschap, als het goed is. Nou. Dus, als je bij de wereld te raden gaat, dan krijg je dus dat soort dingen, dan krijg je managementprincipes enzovoort. Waarmee je de zaken manipuleren en naar je hand kan zetten. Maar het gaat in het lichaam van Christus om dat je met elkaar op een manier omgaat die misschien dwaas is voor de wereld. Doen jullie dat zo? Ah, dat kan je toch veel makkelijker regelen, joh. Nee. In de gemeente werkt dat gewoon heel anders. Daar gelden andere principes. Daar gelden niet de basisprincipes van deze wereld, van deze oude schepping. Maar daar gelden de levensprincipes van de nieuwe schepping. En dan gaan we dus, als het goed is, in genade met elkaar om. En daar is, als het goed is, geen haantjesgedrag. Maar dan is het dienend gedrag. En denk dat is vanuit die nieuwe schepping. Dat is die gezindheid van Christus, die ootmoedige gezindheid. Nou, de wijsheid van deze wereld, zegt de apostel Paulus dan in vers 19, dan zijn we dus bij het jaarthema, is dwaasheid voor God. Dus als we te raden gaan van hoe ga je met bepaalde dingen om in een plaatselijke gemeente, dan moet je te raden gaan bij de schrift, bij wat Paulus schrijft. En als Paulus niet zegt over leiders en leiderschap in zijn brieven, dan zouden we ons ernstig moeten afvragen of we dan de zaken anders moeten doen dan, ook al zien we het allemaal om ons heen gebeuren en plaatsvinden en geregeld worden in gemeentes en in kerken. Dat is helemaal niet de issue, dat is voor ons helemaal niet de vraag. Voor ons maar één oplossing. Of als we het willen weten, dan zullen we echt bij die schrift terecht moeten. Maar wat zegt de schrift daar nou van? De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven, en dan citeert de apostel uit Job, die de wijzen vangt in hun sluwheid. Want de wijzen van deze wereld, ja, die zijn ook nog wel eens sluw. En de Heere weet dat de overleggingen van de wijzen vruchteloos zijn. Dus die doorredeneringen, daar heeft hij het hier over, hè, van de wijzen van deze wereld, die zijn vruchteloos. Die leiden tot niets. Het Hebreeuwse woord hebel wordt hier gebruikt, hè, wat in Prediker vaak met ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid, wordt vertaald. Nou, steeds wordt het woord ijdelheid vertaald dan voor hebel. Nou, dat staat hier in feite, hè, vruchteloos. Het is ijdel. Het heeft iets absurds in zich. De redeneringen van de wijze, de doorredeningen. Want ze leiden tot niets. Het kan heel interessant zijn. Maar het leidt uiteindelijk tot niets. Het bouwt niet op. Het bouwt je geloof niet op. Je hebt er niks aan in feite. Daarom zegt de apostel, niemand beroemen zich op mensen. Want dat is wat mensen gauw geneigd zijn om te doen. Alles is immers het uwe. Het zij Paulus, Apollos of Kefas. Het zij wereld, leven of dood, het zij heden of toekomst, het is alles het uwe. Doch gij zijt van Christus, en daar gaat het om, gij zijt van Christus, hij is het hoofd, en Christus is van God. God is het hoofd van Christus, zegt Paulus later in 1 Korinthe 11. En dat is dus waar het om gaat. Je bent van hem, je bent van Christus. En dat is bepalend voor je leven. Dat is ook bepalend voor je leven onderling als gemeenteleden. En al het andere, dat is fijn. En vandaag de dag zijn er ook leraren En er zijn hele goede leraren die je echt bij het woord van God brengen. Nou, daar heb je heel veel profijt van. Maar dan nog is het niet zo dat je kan zeggen van nou, ik volg alleen maar die en die. En het gaat om die en die en alleen maar. Nee, het is heel fijn, heel fijn. Maar het gaat erom dat ze je naar het woord toeleiden. En het woord zelf, daar draait het om. Want dat is zijn woord, dat is het woord van Christus. En daarin zijn, in hem zijn immers alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Dus die wijsheid en die kennis halen we dan ook bij hem vandaan. En dan is het geweldig dat besef, hè? Wij zijn van Christus en Christus is van God. Uiteindelijk zijn wij allemaal in de hand van God, hè? Zijn wij in Vaders hand. En dat is weer die geweldige hand van God. En dan kom ik even bij de letter kaf uit, die drukt die hand uit van God, hè? Wij zijn in zijn hand en de schrift die gebruikt dat woord op diverse plaatsen. En dat is onder andere in Psalm 139, daar wil ik even met u naartoe, Psalm 139. Dat is ons diepe besef in en door alles heen. We zijn van hem, we zijn in zijn hand. Psalm 139. En dat is dat belijden van David, vers 5. Gij omgeeft mij van achteren en van voren. Gij legt uw hand op mij. Dat is die beschermende, dat is die bedekkende hand van God. Waarin we ons veilig geborgen weten. Dat is die kaf, hè? Daar staat de kaf in het Hebreeuws. Gij legt uw hand op mij. Hè, dat is die ene die alles in handen heeft. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij. Dus hij omgeeft ons door zijn geest. En dat beeld van die hand, die veilige hand, die vaderhand, die vaderlijke hand waarin we opgenomen zijn, dat is heel bijzonder. Hè? Nou, dat kunnen we ook met elkaar terugvinden in Jesaja. Jesaja 51. Jesaja 51. Dan zitten we opnieuw in dat troostboek van Jesaja. Hè? Nou, daar kun je in blijven lezen, daar kun je in blijven kijken. En tot je laten doordringen wat het betekent. Jesaja 51. En wat er dan ook gebeurt, hè, dat is een beetje in het verband, wil ik met u lezen vanaf vers 12. Daar zegt de Heer tegen zijn volk, maar hij zegt natuurlijk ook door dat volk heen tegen ons. Ik ben het die u troost. Wie zijt gij dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens? Voor een mensenkind dat als gras wordt weggeworpen. Vaak kunnen wij bevreesd zijn voor mensen of bevreesd zijn voor wat mensen vinden. Ja, dat kan een vrees of een angst voor mensen kan een leven beheersen. Daar moet u niet te weinig over denken, maar dat kan een heel mensenleven in zijn greep hebben. Dat je bang bent voor andere mensen. En dan komt eigenlijk de Heer hier naar ons toe door Jesaja met het troostwoord. Dat een mensenkind niet bevreesd hoeft te zijn voor andere mensen. Dat gij vergeet. He, dat ben je dan op dat moment heel even vergeten. Dat gij vergeet de Heere uw maker. He, degene die ons maakt. He, en in dat maken zit eigenlijk dat voltooiende werk van God. He, niet alleen, het is niet alleen formeren, doet hij ons, he, als de grote pottenbakker. Maar hij is ook onze maker. Dat wil zeggen, hij completeert dat werk ook aan ons. Maakt het af. die de hemel notabene uitspande en de aarde grondvestte. Die maker, dat gij bestendig de gehele dag verschrikt zijt vanwege de grimmigheid van de verdrukker, wanneer hij uit is op verderven. Waar is nu de grimmigheid van de verdrukker? Ijlings wordt de kromgeslotene ontboeid. Hij zal niet sterven, niet in de groeven dalen, en ik zal hem geen brood ontbreken. En hem zal geen brood ontbreken, want ik ben de Heere uw God, die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen. Wiens naam is Heere der Heerscharen. Dat wil zeggen dat hij de God is van de slagorde, dat hij zijn volk, dat hij strijdt voor zijn volk. Daar heeft het eigenlijk mee te maken. Yahweh Zebaot. De Heere der Heerscharen, hij strijdt voor zijn volk. Hij heeft gestreden. En dat is ook een mooi woord uit Jesaja. Ik zal voor u strijden en jij zal stil zijn. En dat heeft de Heer al gedaan op Golgotha. Daar is de strijd al beslist. Hij heeft gestreden. En vervolgens mogen wij stil zijn. En in stilheid en vertrouwen zal u sterkte zijn, zegt Jesaja ook. Zo mooi. Hij heeft voor ons gestreden. Hij strijdt voor ons. Hij voert de strijd. Wij hoeven geen strijd te voeren. Maar de overwinning is al behaald. Wij betreden overwonnen grond. We zijn zelfs meer dan overwinnend, zegt de apostel Paulus ook. Hij is de Heere der Heerscharen. Ik heb mijn woorden in uw mond gelegd. En met de schaduw van mijn hand, dat is die kaf weer, de schaduw van mijn hand heb ik u bedekt. Dat is heel mooi, hè, dat Jesaja dat hier zegt zo. De Heer dat zegt. De schaduw van mijn hand. Als je dus in de schaduw bent van zijn hand, dan is het automatisch zo dat zijn hand dus heel dichtbij is. Dat is die beschermende, ontvangende hand. De ontvangende hand wil ook zeggen dat je daarin, dat je bij God altijd welkom bent. Van harte welkom. Altijd. Bij God. Er kan nooit iets zijn tussen God en ons. Er kunnen hier wel eens dingen dwars zitten, maar daar kun je juist mee naar God gaan. En die deur van God staat altijd open. Hij is nooit in gesprek. Maar hij heeft altijd tijd voor je, voldoende, meer dan voldoende. En dat is dan geweldig, deze heerlijke zekerheid. Met de schaduw van mijn hand heb ik u bedekt. Dat is die bedekkende en beschermende hand van Yahweh, van God. De ik ben, hij die er altijd is. En die nooit ver weg is, maar altijd heel dichtbij. Die de hemel uitspan en de aarde grondvest en tot Sion zegt, gij zijt mijn volk. En zo zegt de Heer ook tegen ons als gemeenteleden, je bent van mij. Je bent van mij. Hebben we net gelezen. Jullie zijn van Christus en Christus is van God. Jullie zijn van mij. Dat zegt de Heer, dat we van hem zijn. Nou, dat is die geweldige, beschermende hand van die ene die ons in zijn hand houdt. En daarin zijn we veilig. En geborgen met elkaar, samen, in zijn hand. Dat is die geweldige zekerheid. En als je dat bewust bent, dan is dat een geweldige troost en een geweldige zekerheid, een zeker weten, een heerlijk weten. En dat verdrijft dan die angst voor andere mensen uit je leven. Dat is zijn liefde. De liefde verdrijft, de liefde van God verdrijft de vrees en angst uit het leven van de mens. Als je werkelijk bewust bent van de liefde van God, dan doet dat vrees en angst uit je leven verdwijnen. Dat is een proces. Dat kan soms een langdurig proces zijn. Maar stukje bij beetje, als je steeds dieper doordrongen wordt van zijn liefde, dat je in zijn hand bent, dan verdrijft dat vrees en angst voor andere mensen uit je leven. Die vrees en angst die een mens zo in de klem kan houden, die zo beklemmend kan zijn. En als je dan in die ontspanning komt van hem, die angsten verdwijnen, dan vind je werkelijk rust voor je hart. Dat is geweldig, wat God doet. Dat zijn geestelijke dingen, dat is het werk van zijn geest. En dat is het allerbelangrijkste en dat doet het diepste werk in een mens. En ik weet wel dat er tegenwoordig allerlei therapieën zijn. Bij psychologen en psychiater. Maar ten diepste is de liefde van God wat de mens tot het diepst van het hart, tot in het diepst van de ziel kan genezen. Daar ben ik zeer diep van overtuigd. Dat zijn liefde de angst uit het leven van een mens verdrijft. Nou, dat is geweldig, hè? Dat is die liefdevolle kaf, dat is die liefdevolle hand van God in ons leven. En ik denk dat het daarom gaat. Dat we ons dat bewust zijn. Hè? Zijn liefde. Dat is het geweldige waar het allemaal om draait. En ook met de wijsheid van God, waar we dan deze week over nagedacht hebben met elkaar. De wijsheid van God is iets dat heel nauw verbonden is met zijn liefde. Maar zijn liefde is de bron. Want alles wat God doet, komt voort uit zijn liefde. En als zijn liefde verbonden wordt met zijn wijsheid, ja, dan zal ook zeker dat plan van God voltooid worden en zal ieder gaan erkennen wie hij werkelijk is. En de knieën buigen in dankbaarheid en hem de lof, de eer en de hulde brengen. En dat zal ook gaan gebeuren in de toekomst, hè? Dat is het zekere weten. Alle tong zal dat belijden. Goed, zullen we met elkaar daarvoor danken. Trouwe Vader, wij danken u dat we zo'n moment nog stil konden staan bij uw wijsheid. En we beseffen dat het allemaal heel beperkt is. We hebben zo 5 keer erover nagedacht, Vader. En wilt u dan zelf de doorwerker zijn van die boodschap in onze harten? Vader, dat wij uw woorden steeds weer opzamelen en uw woorden in ons hart laten komen. En uw woord het ons tot genezing zal worden. De betekenis, de diepe betekenis daarvan, van die woorden van liefde van u. Vader, dat die ons hart genezen. Vader, we danken u daarvoor dat uw genezende hand in ons leven werkzaam is. Dank u, Vader, dat het niet gaat om de mens, maar dat het gaat om u. Dat het niet gaat om wijsheid van mensen of wijsheid van deze wereld, maar dat het gaat om uw wijsheid, uw liefde. Vader, en dank u wel dat we daar zo deze week bij stil konden staan. Vader, van allerlei kanten bekeken en toch eigenlijk heel beperkt, want er zou nog zoveel meer te zeggen zijn. Maar dank u wel, Vader, dat we ons ook steeds meer bewust worden van wie we zijn als lid van het lichaam van Christus. Daarom bidden we, Heer, om de geest van wijsheid en openbaring om u recht te kennen. En om die geweldige boodschap die de apostel mocht brengen, die heel diep te gaan verstaan, die wijsheid die daarin zit. Een wijsheid die verborgen was, Vader, maar die u door zijn spreken en door zijn schrijven bekend heeft gemaakt. Vader, dank u wel dat we zo diep die gedachten van u mogen leren kennen. Vader, en dank u wel dat we zo deze week dat konden doen met elkaar. Vader, we danken u dat we ook onszelf voor de verdere van deze dag bij u mogen aanbevelen. Vader, wees ons genadig nabij. Leid ons in alle dingen. Dat we de leiding van uw geest dagelijks mogen ervaren, Vader. En Vader, zo dank u voor wie u bent in uw goedheid en trouw. Vader, dank u wel voor alles wat u wilde geven. En Vader, we danken u dat u ook met hen bent die hier vandaan gaan. Misschien vandaag. Vader, wees ook hen nabij. En dank u wel, Vader, voor ook de komende periodes. Wees u ook met hen die daar iets uit uw woord doorgeven. Wilt u ook dat leiden? Vader, en zo dank u voor alles wat u mild en rijk ook vanmorgen weer wilde geven. We danken u daarvoor in de naam van uw Zoon. Amen. Even een mededeling. De studie is helemaal opgenomen.